מקובלים, כלומר, מקובלים, זה קבליסטים, בעצם. Ik leer één dag in de week met een vriend van mij een boek dat heet Brit Nuga, het verbond van vreugde. Dat is een kabbalistisch boek, verschrikkelijk moeilijk. Over vijf pagina's zijn we nu al voor vijf weken aan de gang. Vreselijk moeilijk ervoor. Maar goed, die mensen die daar heel goed in zijn, die Kubalim, die hebben gezegd dat Trump wordt vergeleken met koning Cyrus. Waarom? Hij heeft zich niks van de wereld aangetrokken. Hij heeft gezegd, Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. En ik verplaats de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. En jullie 70 volkeren van de aarde, jullie kunnen me allemaal de bout hachelen, maar ik doe dit. Hij trekt zich van niemand wat aan. Wij zeggen, hij heeft een soort droom, ja, net zoals koning Cyrus in een droom de opdracht kreeg om wat bepaalde dingen voor het Joodse volk te doen. Zo doet Trump dat in deze dagen. Wij zeggen dus dat Trump een soort sleutelpositie inneemt ten aanzien van de geschiedenis. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een maand lang mogelijk geen vliegtuigen naar Amerika komen. Ik weet ook niet wat de reden is. Maar wij beschouwen Trump toch als een bijzonder mens. Iemand die een soort, ja, misschien zonder dat hij het zelf weet, maar toch een bepaalde opdracht heeft vervuld en misschien nog gaat vervullen. En zoals ik wat we net uitlegde met het jaar 5780, is het dus nu bijna Shabbat. Dus er gebeuren allerlei dingen in deze wereld die we niet begrijpen. Het coronavirus en straks komt het. Er wordt gezegd, ik zal nog één verhaal de Talmud vertellen, niet verschrikken. Je moet nooit bang zijn. Waarom niet? Ik heb één advies voor jullie. Eet geen vlees. En ik zal je zeggen waarom niet. Als je vlees eet, eet alleen kosher vlees. Ik zal je ook uitleggen waarom. Vlees van de 10 miljoen koeien die jaarlijks geslacht worden in de slachthuizen, wordt 10% die wordt doodgeschoten, zogenaamd. Krijgen een kogel in de kop, maar die zijn nog niet dood. Die komen dus uit die lopende band en het wordt meteen in stukken gesneden. En dat wordt vlees, maar die beesten leven nog. Er staat in de Noachitische, een van de 7 Noachitische geboden, je mag geen levend vlees eten. Dus zonder dat wij het weten, ja, ik eet geen vlees, maar zonder dat mensen het weten, is 10% van het vlees wat ze op hun bord hebben, is van beesten die nog leefden toen ze uit elkaar werden gesneden. En dat is een hele grote zonde, want dat mag niet. Dat zegt God eigenlijk. Hij mag zijn schepselen niet op die manier behandelen. Wat in China gebeurt, dat is helemaal erg. Daar worden beesten niet alleen, daar worden beesten levend opgegeten. Ja. Bijvoorbeeld op televisie, op internet gezien, ja. Een kind wordt gevoerd met levende kikkervisjes. Dat is een gruwel. En daarom overkomt als ik, nou, wat zegt het Talmud? Er is een verhaal dat gaat als volgt. Er is een man die komt in het bos. En die komt een wolf tegen, een bloeddorstige wolf. Hij schrikt zo, hij kan nog net ontsnappen, hij komt thuis, vertelt het verhaal aan zijn vrouw wat me nou is overkomen. Een wolf had me bijna verscheurd. De volgende dag gaat hij weer in het bos, een beetje dom, maar goed, gaat weer in het bos. Hij komt een beer tegen. Hij schrikt zich dood, die beer wil hem pakken. Op dat moment valt er een bijenkorf naar beneden en die beer denkt, nou, honing is lekker dan mensenvlees, dus die eet de honing op. En die man ontsnapt er nou een nood, komt thuis en vertelt zijn vrouw wat me nou is overkomen. Ik ben door een bier aangevallen. Het hele vos verhaal is niet meer belangrijk. De derde dag gaat weer in het bos. Waarom? Nou goed, hij gaat naar de steppen. En wat gebeurt er? Hij wou iets doen daar en er komt een gigantische leeuw tegen die zijn klauwen uitsteekt. Net hem wil pakken. En dan hoort die leeuw ineens een vrouwtje brullen die krols is. Hoe zeg je dat, loops of zo, een grond van een leeuw. Ja, dus die leeuw die denkt bij zichzelf, nou, ik kan altijd nog een mens opeten, maar dat vrouwtje roept mij, dus die draait zich om. Dus die man komt thuis wat me nu overkomen is, het hele wolvenverhaal vergeten, het berenverhaal, alleen het leeuwenverhaal. Nou, zo is het ook zegt het Talmud. Je hebt de uittocht uit Egypte, wij Israëlieten moeten de uittocht herdenken met zijde avond, hè? Dan lezen we uit de Haggadah, de vertelling wat allemaal gebeurd is, al die 10 plagen, die wonderen, et cetera, de zee gespleten, zegt het Talmud. De wonderen die aan de vooravond van de Sabbat zullen gebeuren, zullen zo groot zijn dat die de wonderen in Egypte zullen overtreffen. Dus met andere woorden, er staan straks dingen te gebeuren waar ik denk, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, het is in godsnaam juist mogelijk.
Ja, ja. Ja, die tijd van, nu is het corona en toen slikte je even. En toen zei je niet, straks komt nog de.
Nou ja, kijk.
En toen slikte je, toen zei ze van, nou ja, ik waarschuw jullie eigenlijk, eet geen vlees. Maar
nou, ik eet geen vlees, ja. Want vlees is voor 10% bestaat uit vlees wat genomen is terwijl de koeien nog leefden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, je en, op
nou, je mag geen levend vlees eten. Dat is een gruwel in Gods ogen. Noachieten moeten zich daaraan houden. Er zijn 7 Noachitische geboden. Je mag niet moorden, je mag niet stelen. En er is er 1 gebied, je mag geen levend vlees eten. En mensen wel eens doen dat ze een stuk van een, weet ik veel, van een, ja, ik zou, nou, jullie doen dat natuurlijk niet, maar er zijn mensen die dat doen. China doen ze het, even gewoon zelfs levende slangetjes of zo. Maar wij, zonder dat we het weten, eten ook vlees wat van een levend dier is geweest. Want 90% van de dieren zijn op een goede manier eerst dood gegaan en worden vervolgens in stukken gesneden. Maar 10% van de koeien en van de schapen waren niet meteen dood.
Maar ja, ik heb het zet op de ogen dat het bloed moet wegvloeien uit een dier.
Ja.
En want in het bloed zit het leven.
Ja. Wij mogen geen bloed eten, maar nog, ik mag... Ik weet niet, mogen nog geen bloed eten?
Nee, nee. Ook niet. Ja, ja. Nee. Geen bloed eten.
Nee. 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 Nee.
Ja, want het bloed is
de ziel. Dat is leven.
Want als je bloed eet, als je een kip eet met bloed, dan ben je eigenlijk zelf een kip geworden. Begrijp je wat ik bedoel?
Een kip zonder kop.
Dat je de ziel van je. Als je kakelt als een kip of
kakelt als een kip. Ja. Ja.
Ik
heb,
ik wou nog een andere vraag, Jacob.
Ja.
Dat is namelijk, Israël is het land van melk en honing.
Ja.
Maar melk, dat halen we uit de koe, zeg maar.
Ja.
Maar tegenwoordig wordt het kalfje apart gezet. Hè, die wordt na de geboorte bij de koe weggehaald.
Ja.
Hoe kan je dan nog zeggen dat de melk kosher is? Want eigenlijk is het melk voor het kalfje. Nou, ik zou nog kunnen denken van, nou, dus 50% is voor het kalfje en 50% is voor ons, zeg maar.
Ja.
Misschien is het dan niet een vraag voor nu, dan stel ik een vraag.
Dat heet zo, wij mogen alleen Galf Israël drinken. Dat betekent, melk die komt van een koe die inderdaad, hoe heet het? Maar het is de plicht van de boer om het kalfje bij de moeder te laten. Gedurende een bepaalde periode.
Ja.
Ik weet niet precies hoe lang, maar moet. Daarna mag je de koe melken. Dan mag je de melk van de koe gebruiken. Ja. Maar als je de kalf meteen wegzet, dat mag niet.
Volgens de orthodoxe regels, zeg maar.
Ja, bijvoorbeeld, er staat ook een regel, ik weet niet of je dat kent. Er staat ook in de Bijbel, ik geloof in het 5e of in het 4e boek, wanneer je een vogelnestje ziet, ja. Dan ben je verplicht de moeder weg te na. En jagen en daarna mag je pas de eieren nemen. Dus ook weer de scheiding tussen de moeder dus, en dat is een bepaalde wet van God, dat je dus met respect met dieren omgaat.
Ja.
He, wat wij, wat Chinezen totaal vergeten hebben helaas.
Ja, maar ik kan er eigenlijk heel weinig informatie over vinden. Over
sorry?
Ik kan er heel weinig informatie over vinden, want volgens mij worden de koeien in Israël ook gewoon gemolken met meteen aan de
nee, koeien. Dat zijn wij en orthodoxe joden drinken alleen maar Galak Israël, waarbij het kalfje lang genoeg bij de moeder is geweest.
Ja.
En dan mogen wij pas niet alle joden in Israël wonen, houden zich helaas aan de geur en verboden.
Uh-huh.
Maar wij mogen alleen melk drinken van de koe, et cetera.
Ja, ja, op die manier. Als het kalfje echt
bij de moeder, lang genoeg bij de moeder is geweest. Men zegt, hij moet 1/3 van het aantal jaren dat een kalf kalf is, die periode moet hij bij de moeder zijn.
Oh.
Dus dat is ongeveer, zeg maar, 13 maanden ongeveer.
Okay.
En daarna mag Mozes gescheiden worden.
Yeah.
En nou heb je ook bijvoorbeeld, vroeger werden de offers gebracht. Maar je moet er niet aan denken dat er een derde tempel komt, dat er ooit van die gigantische slagpartijen zullen plaatsvinden.
Oh, ja.
Dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee.
En die tempel is in ons lichaam, of bayit, is het lichaam, en we noemen ons huis, is het lichaam, en die moet eigenlijk verlost worden van de slang, en dan kan Gods geest in ons komen te rusten. Zoals Adam, hè, de eerste mens, Die was zo verheven, staat er in de Talmud, de kon van het ene uiteinde van de aarde naar het andere uiteinde kijken. Zoveel inzicht had hij. Dus nou, wij zijn als mensen natuurlijk toch een beetje gedegenereerd, om het maar zo te zeggen.
Er staat in de 10 leefregels dat gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet moorden.
En gij zult eigenlijk niet moorden.
Ja.
Dat staat
er. Dat is het verschil, hè? Maar er staat in de 10 uitspraken, het staat niet, gij zult niet doden, maar je mag niet moorden. Er staat ook, je mag niet stelen, zo wordt het vertaald, maar het is, je mag niet kidnappen. Stelen staat ergens anders. Okay. Kidnappen is ook een van de 10 uitspraken,
ja.
Hè?
Ja.
Vroeger werden er veel mensen gekidnapt, zoals nu ook nog. Maar het is, je mag niet moorden.
Nee. Slaat het ook op dieren?
Wat zeg je?
Slaat het ook op dieren?
Zou je kunnen zeggen. Nou, een van de redenen dat ik vegetarisch ben, ik eet geen vlees. Want ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, de mensheid is gedegenereerd vanaf Noach. Vanaf Noach mocht,
70,
ja, ook, ja. Voor Noach mochten wij alleen planten eten en zaden.
Ja,
na Noach waren we zo gedegenereerd dat we zo nodig vlees moesten eten. Toen zei God, je mag wel vlees eten, maar geen bloed, geen levend vlees. Maar ik denk, ja, wij zijn volledig gestopt met dieren eten. Misschien is het, en daarom zeg ik, oh ja, ik zei het nog, geen vlees eten daarnet. Bescherm jezelf door niet vlees te eten wat van een dier komt, waarvan mogelijk dat het dier nog leefde. Dus probeer je toch in ieder geval aan die Noachitische regel te houden.
Ja, maar hoe komen wij erachter?
Ja, hoe komen wij erachter?
Sorry, wat?
Hoe komen wij naar het slachthuis? Ja, hoe komen wij erachter?
Nee, dan kan je bijvoorbeeld, als je halal eet, halal vlees,
dus
van moslims, die hebben dezelfde manier van slachten als joden. Namelijk, het dier moet echt dood zijn. Er wordt zeer veel anti-reclame gemaakt tegen kosher slachten. Hè. Dat zou zogenaamd gruwelijk voor een dier zijn. Maar als je de halsslagader doorsnijdt, dan is het dier meteen bewustzijn kwijt. En na 7 seconden vertrekt de ziel uit het lichaam. Maar als je een kogel door de kop schiet, dan komt 10% van de dieren, die komt nog levend van de lopende band af. Dat is wel een heel verschil. Dus als je halal vlees koopt, bij Albert Heijn kan je het niet kopen, dan zit je in ieder geval kosher. Dan zit je goed. Want dat vlees zit dus geen, bloed in.
Maar zijn die Nederlandse slachthuizen dan zo slecht dat ze 10%...
Ik zeg niet dat ze slecht zijn, maar een beetje onzorgvuldig. Ze schieten wel eens mis, of niet helemaal precies. Dus die manier van doden van vee, wat zeggen zogenaamd in de Tweede Kamer wordt gezegd, dat is humaan. Ja, ik weet niet of dat zo humaan is. Maar als je 10% van de keer dat je schiet, een beetje daarna schiet en het dier niet dood is, dan denk ik van, dat is niet best eigenlijk. Dat is een beetje slecht.
Even ja? Parallel, hoe zit dat met een mens die als dan door zijn lichaam ter beschikking wil stellen of... zijn organen wil doneren.
Of dat mag?
Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk ook verhalen over, ja, ben je dan wel daadwerkelijk overleden?
Ja. ik heb zelf gewerkt in Leiden na mijn studie, een aantal jaren. Ik ben intensivist geweest, dat is een arts. Ik heb heel veel op beademingsafdeling gewerkt. Er zijn mensen die eigenlijk of vergiftigd waren, of zelfmoord pleegden, of een hartinfarct kregen en die kwamen dan binnen, maar die waren eigenlijk al dood. Die werden dan beademd, of die gereanimeerd.
Ja.
En nou, er waren gewoon wel een uur was je bezig. En soms dan begon het hart weer te kloppen, moest je allerlei dingen moest je doen. En die mensen vertelden dus ook van bijna doodervaringen. En die hebben we ook, als je naar een EEG, de hersen-EEG zag, was hartstikke vlak. Maar die kwamen toch op een of andere manier weer tot leven en die vertelden dan dat ze dus in de hemel waren, in het licht en al allerlei verhalen. Onvoorstelbaar. En wat was je vraag ook weer? Oh ja. En toen ik daar werkte, dat was in 76 tot 86, nee van 74 tot 86, was op een gegeven moment directeur van Eurotransplant. Die zat in het Academisch Ziekenhuis in Leiden, daar ben ik bijgeroepen. Zegt hij, ja, als nou iemand tussen hemel en aarde is, wat doe je dan? Ik zeg, het is de hemel en aarde, dus ik probeer hem op aarde terug te halen En daar houdt niemand mij van af, want dat is mijn plicht als dokter. En je gaat mij niet vertellen dat ik mensen moet laten gaan. Ik ga tot het putje, tot het eind. Ja, maar dat is mijn bedoeling niet. Maar als er iemand echt niet meer terugkomt in het leven, kun je dan niet ervoor zorgen dat zijn organen eruit gehaald worden? Ik zeg, nou, daar kan ik niet voor zorgen. Dat moet besproken worden met de familie en als ze toestemming geven, dan is dat goed. Maar niet eerder wordt de knop omgedraaid totdat iemand echt plat EEG heeft, totdat een psychiater en een neuroloog inderdaad dat gezien hebben, totdat met de familie is gepraat. En dan doen we een soort protocol ontwikkeld uiteindelijk door mijn baas. Een fantastische man, die leeft nog steeds. Hebben nog contact mee met mijn vrienden. Schitterend. Nou ja, in ieder geval, leven is tot het laatste moment waard om geleefd te worden. Daar moet je voor vechten. Tot het moment dat het niet meer kan, ja, dan is het natuurlijk prima als een cornea, een oogvlies of een hartklep of wat dan ook ter beschikking van een ander wordt gesteld. Ja. Maar je mag niet het leven bekorten van de een om van het ander te verlengen.
Nou, misschien bedoelt Henk ook, ik wil alleen op even navragen. Als je organen van een mens neemt, er wordt gezegd, als een mens 30 seconden dood is, is een orgaan niks meer waard.
Nou, dat is niet waar. Wat er gebeurt als echt iemand dood is, dood vlak EEG, wat het criterium van dood zijn in Nederland is, dat iemand een vlak EEG heeft, maar dan kan het hart nog blijven kloppen.
Ja, dat bedoel ik.
Maar goed, dan zeggen ze, nou, als een dag lang, zolang het hart klopt, dan zijn alle organen nog vitaal. Ja. Maar als het dan besluit, hij is klinisch dood, dan draait men de knop op. Maar voordat men dat doet, wordt hij aangesloten aan allerlei apparatuur. Ja, en dan gaat de chirurg, die haalt dan de nieren eruit of wat dan ook.
Nou, hij is dan misschien dus hersendood.
Dan is hij hersendood.
Hart staat niet
maar zijn lichaam leeft dan nog.
Dat bedoel ik.
Maar dan wordt dat wel beschouwd alsof hij dood is.
Ja.
Volgens de Nederlandse wet.
Ja. Ja. Nou, we zijn eerder bij een rabbijn geweest, die was in Sneek.
Ja, maar ik zeg niet dat het volgens de Joodse wet is. Hè?
Nee, maar dat was Benjamin Jacobs. Maar die zei, overduidelijk, het is bijna altijd uit een levend lichaam waar de organen worden uitgehaald.
Ja, klopt.
Want anders kun je er niks mee.
Dat
en, we hadden het net over China. Maar ook in China is dan levende behandeling, levende in organen natuurlijk.
Ja.
Je had het over kidnappen, maar daar worden kinderen van de straat geplukt. En de organen worden gehandeld.
Levende gehandeld uit China.
Ja,
klopt. Vreselijk. In India en Pakistan ook is bekend. Voor de mensen worden ontvoerd, meisjes worden ontvoerd.
Ja.
Als ze 10 zijn en worden die organen worden dus. Je weet wat er gebeurt. Het is een gruwel. Dus vandaar dat wij ook in Israël. Dat doet men dat gelukkig niet.
Nee.
Maar.
Ja. In Friesland willen we ook niet. In Friesland willen we ook niet, hoop ik.
Nee.
Ik heb het,
maar
wat zegt de Joodse wet daarover dan?
Is
het de Nederlandse wet? Maar wat zegt de Joodse wet dan?
Nou, je hebt het Talmud, hè, en het Talmud, zijn, is in 1400, onder invloed van het Vaticaan, hebben rabbijnen besloten, wij moeten ook een wet maken. En je had dogma's bij het Vaticaan, dus er waren de rabbijnen die zeiden, nou, wij moeten ook een, maar eigenlijk, in mijn optiek is het zo dat de wet moet zich, het is een dynamisch proces, een weg loopt altijd door. Dus de halaga betekent wet, maar betekent ook weg. Dus een weg die is geen doodlopend punt, die ontwikkelt zich. We hebben nu genderproblematiek, we hebben abortus, we hebben euthanasie, nou, noem maar op. De Joodse wet, je hebt de heel negatief, Jacobs. En die heeft heel veel in zijn leven meegemaakt. Weer 2 kinderen verloren. 1 zoon die werkte op afdeling, hartafdeling. De man heeft heel veel meegemaakt. Die staat er natuurlijk heel erg anders tegenover. Ik kan me herinneren, als arts, als intensivist, dat ik mijn eerste avond, hoe heet dat ook alweer, mijn eerste avond zelfstandig moest draaien. De baas was naar huis. Nou, dan ben je dus verantwoordelijk voor een hele afdeling. Nou, op dat moment, ik ben nog een jong kereltje, ik was 28, komt er een moeder met een babytje binnen. Wat heel onmiskenbaar was, het babytje dood. En toen heb ik gezegd, goed zo mevrouw, het kind is nog warm, we gaan proberen voor zijn leven te vechten. We zijn er een uur bezig geweest, maar het kind was eigenlijk al lang dood. Maar Gods ingeving geweest dat ik tegen die moeder heb gezegd, goed dat die kind warm heeft gehouden. Dat ik die moeder niet het schuldgevoel heb gegeven dat de dood is binnengebracht. Begrijp je wat ik bedoel? Ik weet nog hoe het kind heet. Pepijn Vink, dat maakt zo'n diepe indruk op.
kwam uit Noordwijk. Ongelooflijk. Nou, maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat de wet, volgens de Joodse wet, die is heel dynamisch, die is heel flexibel. Je moet dus, je moet proberen, een groot geleerde is niet, een groot Joods geleerde is niet iemand die alles verbiedt, maar die bijna alles toestaat. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Dus je moet heel proberen als Hillel te zijn, heel tolerant, heel menslievend, maar niet meteen nee, nee. Het is geen kunst om nee te zeggen. Het is een kunst om ja te zeggen, om gemotiveerd ja te zeggen. Dus ik kan niet meteen het antwoord op jouw vraag geven, want daar zijn rijen boeken over geschreven. Gelukkig. Ik ken het mopje van die man die naar een rabbijn gaat en die zegt, rabbijn, welke kleur heeft dit boekje? Zegt hij, dat is onmiskenbaar smaragd groen. Een andere man, een vriend van mij, komt en zegt, bij welke kleur is het boekje? En het is knalgroen. Hoe kan het nou? Tegen hem zegt hij knalgroen. En tegen mij zegt hij, smaragdgroen. Ja, dat heb ik ook gelijk. Probeer.
Nou, ik vind het een mooi moment om officieel de avond even te sluiten. En dan kunnen we altijd napraten natuurlijk. We hoeven nog niet weg.